Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Miljardairs als Jeff Bezos en Steven Spielberg laten hun luxe superjachten het liefst in Nederland bouwen. Ze betalen honderden miljoenen euro's voor de beste kwaliteit, waaronder een dek van Myanmarees teakhout. Officieel is het onmogelijk om dat hout legaal naar Nederland te krijgen, vertelt onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers. Hoe kan het dat dit teakhout dan toch op de jachtschepen terechtkomt?
Jeff Bezos, Steven Spielberg, recentelijk Bill Gates. Ze kwamen allemaal naar Nederland om hier hun luxe jacht te laten bouwen. Nederland heeft een enorme status op het gebied van jachtbouw. Miljardairs uit Rusland en Saoedi-Arabië die komen allemaal hier naartoe omdat ze hier hun speciale grote jacht willen laten bouwen. En die miljardairs die komen naar Nederland omdat we zo'n enorm lange geschiedenis van scheepsbouw hebben. Een enorm vakmanschap waar van vader op zoon generaties lang al die precieze kennis en de kunde is doorgegeven van hoe je nou een heel goed, mooi schip bouwt. De jachten van Jeff Bezos en Steven Spielberg zijn gebouwd in Alblasserdam. En de jachten zijn echt een toppunt van luxe. Ze hebben meerdere zwembaden aan boord, jacuzzis, eigen schepen waar dan het personeel op moet slapen. En ze hebben een helikopterdek, loungebars. Het is echt de top van de top. En daarnaast geldt, de boten moeten echt van het allerbeste materiaal zijn. Dat betekent dat ze een scheepsdek willen dat van het beste teakhout ter wereld is. En dat hout, dat komt uit Myanmar. Maar het probleem is, dat hout uit Myanmar is eigenlijk niet op een legale manier hier te krijgen. Maar dat betekent niet dat die scheepsbouwers willen afstappen van teak uit Myanmar. Dus het hout is eigenlijk niet legaal te krijgen, maar zij willen er geen afscheid van nemen. En dat zorgt voor een enorm probleem natuurlijk. Dus samen met mijn collega Hanneke Shin-Afo ben ik in die teakhandel gedoken. Dat was onderdeel van het project Deforestation Inc. van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, waar wij onderdeel van uitmaken. Wij deden eigenlijk onderzoek naar hoe dat teakhout uit Myanmar, ondanks het feit dat het eigenlijk niet legaal kan, toch hier terechtkomt in de jachtwereld. En we kwamen erachter dat achter die luxe jachtbouw een wereld schuil gaat van loesje houthandelaars die steeds ontoegankelijker en crimineler wordt.
Ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd. Wat is er nou zo speciaal aan dat teakhout uit Myanmar?
Ja, het hout van de Tectona Grandis, dat is de Latijnse naam voor teak, wordt ook heel de Rolls Royce onder de houtsoorten genoemd. En we hebben gesproken met iemand die werkt in de wereld van de jachtbouw, Rodney. En we hebben hem gevraagd wat het hout nou zo bijzonder maakt.
Nou, teak is een heel geschikt aan boord van schepen, van jachten, vooral zeevarend. En als je er naar kijkt, heeft het bepaalde looks die ook passen bij vrijheid, bij vrije tijd, bij recreatie. Maar nog belangrijker is eigenlijk het technische en het functionele gedeelte. Teak is van nature rijk aan olie.
In Myanmar zit heel veel silica in de bodem. Dat is een mineraal waardoor het hout heel erg olieachtig wordt. En daardoor rot en schimmelt het niet. En dat is natuurlijk heel fijn op een schip waar het echt bloot staat aan alle soorten weer en regen.
Het is een heel sterk materiaal en het heeft een hele fijne gesloten structuur en dichtheid. Dit zorgt er eigenlijk voor dat het dus heel waterbestendig is.
Het hout is stroef, zodat je niet uitglijdt als je met natte voeten over het dek loopt. En het wordt niet zo heet. Dus ook als je met je jacht in de tropen ligt, dan kan je nog steeds over het dek lopen zonder je voeten te verbranden.
Het kan heel goed bewegen, flexibel blijven, zonder dat het echt gaat barsten of vervormt.
Nu is er ook wel teak in plantages, maar die stammen die worden niet zo lang. En op een groot jacht wil je liefst zo lang mogelijke stammen hebben. Daarnaast groeit teak in de natuurlijke bossen in Myanmar veel langzamer, waardoor de jaarringen minder dik worden en het hout dus veel sterker wordt. Dus als je de echte kenners vraagt, dan zeggen ze van er gaat niks boven het hout uit Myanmar.
Ja. En daar zal ik wel een flink prijskaartje aan hangen, want hoe duur is dat dan?
Nou, één container hout die bestemd was voor een jacht van Ocean Co., die jachtenbouwer in Alblasserdam, die kostte in 2019 al ongeveer 2 ton. Ik weet eigenlijk niet hoeveel containers je nodig hebt, maar wat we wel weten is dat voor zo'n groot jacht, dat een scheepsbouwer eigenlijk meerdere leveranciers nodig heeft. Omdat er geen enkele leverancier is die zoveel hout kan leveren of zoveel op voorraad heeft. Dus ze moeten echt de hele markt af om te kijken wie heeft er nog een beetje, wie kan nog wat kopen. En ja, ze schuiven eigenlijk alles bij elkaar om één zo'n jacht te bouwen.
Ja, dat zegt wel iets over dat er gewoon flink wat hout nodig is.
Ja, zeker. Het is ook voor die houthandelaren zijn dit echt joekels van projecten.
Ja, en wat is er nu aan de hand met dit hout? Wat is er mis mee?
In Myanmar is veel ontbossing. Tussen 2000 en 2020 verloor Myanmar ongeveer een gebied zo groot als 2/3 van Nederland aan bos. Daarnaast blijkt dat de kwaliteit van het bos ook slechter wordt in gebieden waar teak wordt gewonnen. Dus de biodiversiteit wordt heel erg aangetast. En Myanmar kampt best wel met hevige corruptie, waardoor er meer gekapt wordt dan eigenlijk is toegestaan. En een groot probleem is dat de opbrengsten van de teakverkoop naar de Myanmarese staat en naar het Myanmarese leger gaat. En dat leger heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de massamoord op de Rohingya.
Dat is die islamitische bevolkingsgroep, toch?
Precies, precies. En zo zijn er eigenlijk nog meerdere minderheidsgroepen die echt worden aangevallen en uitgemoord door het leger. En in 2021 is er een coup gepleegd in Myanmar, waarbij het leger de democratisch gekozen regering heeft afgezet en de leiders van die democratische partij gevangen hebben gezet.
In Myanmar heeft het leger de macht gegrepen en regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Bij de verkiezingen in november haalde haar partij de absolute meerderheid. Maar volgens het leger is de stembusgang niet eerlijk verlopen.
En sindsdien controleert het leger het hele land en hebben zij ook volledige controle over de teakverkoop. Dus je hebt eigenlijk 2 grote problemen met de teakproductie in Myanmar. Aan de ene kant heb je de ontbossing die best wel hard gaat. En aan de andere kant heb je het feit dat de opbrengsten van de teakverkoop bij het leger terechtkomen dat verantwoordelijk is voor heel ernstige mensenrechten schendingen.
Ja, en wat heeft dat dan voor gevolgen nu voor de houtverkoop?
Nou, je hebt eigenlijk 2 dingen. In Europa is in 2013 de houtverordening ingevoerd. En die schrijft voor dat je alleen hout naar Europa mag halen als je zeker kan weten dat dat legaal is gekapt. En dat betekent dus dat je helemaal tot aan de stronk in de wouden van Myanmar moet kunnen gaan om dat aan te tonen. En de Europese Commissie of experts van de Europese Commissie zeggen eigenlijk al jaren van dat kan in de praktijk niet in Myanmar. Het is te ingewikkeld. Je kan niet bouwen op dat die documenten kloppen, dat ze echt zijn. En daarom zeggen zij, het is eigenlijk in de praktijk niet mogelijk om teak uit Myanmar legaal naar Europa te halen. Daarnaast heb je dus sinds 2021 sancties tegen het Myanmarese staatsbosbedrijf. Het is een overheidsbedrijf dat een monopolie heeft op de productie en export van teak.
Wat dus in de handen was gevallen van het leger?
Precies, en dat was ook de reden dat het op de sanctielijst werd gezet. Van de opbrengsten van teak gingen naar het leger en daarom is dat staatsbosbedrijf op de sanctielijst gezet. En dat betekent dat je niet meer direct of indirect dingen mag kopen van dat staatsbosbedrijf.
Maar intussen, ondanks het feit dat deze sancties en deze houtverordening dan zijn ingesteld, zien we nog steeds dat de rijken onder ons mooie luxe jachtschepen met teakhout laten maken.
Ja.
Onder andere in Alblasserdam. Hoe kan dat?
Nou, wat we zien is dat houthandelaren eigenlijk verschillende omwegen hebben gezocht om die wetgeving en die sancties heen te komen. Dus mijn collega Hanneke en ik hebben bijvoorbeeld WhatsApp-berichten gezien van een Indiase handelaar die zei, ik heb teak uit Myanmar en ik kan ervoor zorgen dat we het gewoon als teak uit Cameroen in de boeken zetten en ik kan alle papieren leveren en dan komt het zo door de douane heen in de VS of in Europa. Maar er zijn ook omwegen via Europa. Dus bijvoorbeeld Italië is veel soepeler in het handhaven van de Europese houtverordening. En je ziet dat heel veel partijen teak uit Myanmar via Italië Europa binnenkomen.
En dan vervolgens halen Nederlanders het weer gewoon uit Italië.
Klopt. Ja. Ja, ja, ja.
Italië heeft dus een soepelere houtverordening, maar waar ligt dat dan aan?
Nou, het is dus een Europese regelgeving die elk land anders moet implementeren in zijn eigen wetten. En in Nederland is dat heel streng gedaan. Wij hebben het in het strafrecht opgenomen. En dat betekent dat je hier tot wel 6 jaar celstraf kan krijgen voor het overtreden van die houtverordening. In veel andere landen is het alleen in het bestuursrecht opgenomen. En dat betekent dat je hooguit een boete kan krijgen. Dus houthandelaren die weten precies waar in Europa de wetten het soepelst zijn. En dat speelt ook nog mee dat de handhaving verschilt. Dus Nederland heeft er best wel een speerpunt van gemaakt om dit aan te pakken. En collega's van ons in Italië die spraken een politieman daar. En die zei van ja, milieucriminaliteit is ook allemaal niet zo erg. Dus er zit heel veel verschil in de wetgeving en in de handhaving. Ja.
Maar goed, kijk, wij zijn natuurlijk ook allemaal niet gek. Het is duidelijk dat hier de jachtschepen gebouwd worden met toch teakhout. Of dat nou via India of via Italië komt. Waarom kunnen we daar dan niet iets meer aan doen? Iets beter op controleren misschien?
Nou, volgens die Europese houtverordening is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de importeur die het hout naar Europa haalt. Dus die kan gepakt worden onder de houtverordening. En daarna mag je er als koper in principe van uitgaan dat het wel goed zit.
Ja.
Dus dan heb je de Europese vrije markt en dan is het wel oké.
Dus iemand uit Alblasserdam kan een beetje gekke Henkie spelen. En,
ja, en zeggen van het is de verantwoordelijkheid van de Italiaanse importeur.
Precies.
Nu kan je het als OM misschien wel een beetje oprekken. Dus dat je kijkt naar medeplegen of dat soort dingen. En dan kan je misschien wel ook de jachtbouwers verantwoordelijk houden voor die import. Maar omdat andere Europese landen eigenlijk niet zo heel veel doen in de handhaving van die Europese houtverordening, is dat voor Nederland best ingewikkeld. Want je kan niet te ver uit de pas lopen. Nederland heeft hier al de eerste strafzaak gehad over die houtverordening. Ja, Nederland kan gewoon niet heel veel verder voorop lopen, omdat dan de verschillen in Europa eigenlijk te groot worden.
Ja, want hoe is die eerste strafzaak dan verlopen?
Nou, de zaak gaat over een paar handelaren die al jarenlang hout uit Myanmar importeren voor de Nederlandse jachtbouwers. Ze kochten ook hout dat bestemd was voor Oceanco, de jachtenbouwer uit Alblasserdam, die toen aan de jachten voor Bezos en Spielberg werkte. En deze handelaren worden eigenlijk al sinds 2015 gewaarschuwd door de Nederlandse toezichthouder, omdat het hout dat zij importeren niet aan de eisen zou voldoen. Dus ze kregen dwangsommen, waarschuwingen dat hun partijen hout in beslag genomen zouden kunnen worden. Maar die handelaren gingen door. En in plaats van het hout naar Nederland te importeren, hebben ze het uiteindelijk via Tsjechië gedaan, om zo eigenlijk de Nederlandse toezichthouder te ontlopen. Het is uiteindelijk tot een strafzaak gekomen waarin het OM heeft beargumenteerd dat de route via Tsjechië eigenlijk een kunstmatige was. En daarom kon het Nederlandse Openbaar Ministerie vervolgen. Twee van de mannen zijn inmiddels veroordeeld tot een taakstraf. Zij zijn in hoger beroep gegaan. En inmiddels loopt er een nieuwe strafzaak tegen Koninklijke Bogaard. Dat is een grote houthandelaar. Het gaat ook over teak uit Myanmar en die zaak moet nog voorkomen. En of het bij deze strafzaken blijft of dat er nog andere strafzaken komen, dat moeten we eigenlijk gaan zien.
En hoe zit het dan met de jachteigenaren zelf? Dus een Jeff Bezos of een Steven Spielberg of Bill Gates noemde je net.
Yeah.
Die hebben toch dan ook een soort verantwoordelijkheid?
Nou, we hebben Jeff Bezos en Steven Spielberg gevraagd naar het hout op hun jacht. En ze hebben geen antwoord gegeven op onze vragen. Ik weet ook niet of zij het weten. Het kan best dat zij een adviseur hebben die voor hen de bouw van het schip regelt. En dat die denkt van dat teak uit Myanmar is het beste. En dat Bezos of Spielberg niet wordt verteld dat dat teak uit Myanmar op hun schip ligt. Maar dat weten we dus eigenlijk niet zo goed.
Ja, als ik dit zo hoor, dan rijst bij mij toch een beetje de vraag op. Wat hebben die sancties en die houtverordening dan eigenlijk nog voor nut? Ik bedoel, je kan er zo makkelijk blijkbaar omheen.
Ja, dat is een goede vraag. Het hele doel van die sancties is dat er geen geld meer bij het Myanmarese leger terechtkomt vanuit Europa. Maar in de douanegegevens van afgelopen jaar zien we dat er nog voor ongeveer 15 miljoen antiek uit Myanmar is gekocht. Dus ja, als je daarnaar kijkt, dan werkt het op dit moment eigenlijk nog niet. En hetzelfde geldt een beetje bij de houtverordening. Die verordening ligt er wel, maar het effect wat je nu vooral ziet is dat de handelstromen verplaatsen. Dat ze niet via Nederland gaan, maar via Italië of Spanje. Het is niet dat er nu geen hout uit Myanmar meer naar Europa komt. Dus in zowel de houtverordening als de sanctiewetgeving zit best wel wat licht. En verschillen in hoe Europese landen die wetten kunnen implementeren. En die handelaren die zoeken dat streepje licht. Die zoeken van waar kan ik er nog wel doorheen.
Ja.
En zolang die Europese regelgeving eigenlijk in elk land kan verschillen, zorg je er ook voor dat die handelaren op zoek gaan naar het laagste punt eigenlijk, waar ze dus nog wel Europa binnen kunnen met dat hout.
Wat zou er dan moeten gebeuren, denk je, om dat tegen te gaan?
Nou, wat zou helpen is dat die regels zo worden geschreven dat er weinig ruimte is voor Europese landen om ze heel anders te implementeren. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van we gaan niet dat Myanmarese staatsbosbedrijf op de sanctielijst zetten en een hele discussie voeren over mag je dan wel direct of indirect of aan betaling. Je kan allemaal ingewikkelde discussies gaan voeren. Als je gewoon zegt we zetten alle teak uit Myanmar op de sanctielijst, dan heb je al die ingewikkelde discussies niet en is er gewoon een duidelijker verbod. En hetzelfde geldt voor de Europese houtverordening. Daar kan je ook de regels preciezer formuleren, zodat er minder verschillen binnen Europa ontstaan.
Denk je dat zoiets eraan zit te komen? Of heb je gehoord dat daar misschien schot in zit?
Nou, er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese bossenwet. En de Europese Commissie liet ons weten dat ze wel aan het kijken zijn om te zorgen dat die zo geschreven wordt dat de verschillen tussen verschillende Europese landen minder groot worden.
Ja, dus misschien dat we geen grote luxe schepen meer met teakhout in Alblasserdam zullen vinden binnenkort.
Ja, dat zou kunnen. Er wordt gewerkt aan alternatieven zoals synthetische dekken. Maar tegelijkertijd horen we van de kenners van de industrie dat ze er eigenlijk ook nog niet echt aan willen. Dat het Myanmarese teak toch het beste van het beste blijft. Dus zolang de jachtbouw geen afscheid wil nemen van het Myanmarese teak en de Europese wet en regelgeving niet waterdicht is, blijven we bijdragen aan ontbossing en blijven we het militaire regime steunen.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.